Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 69 zingen wij het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet, van hen die u, o Heere, der legerscharen, verwachten laat geen schande wedervaren, aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En wat er verder volgt, we noemen nu het derde vers van Psalm 69. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Galaten 3, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het tweede vers. Ik geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn één geboren en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig dat gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Heb gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schriften voorenziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de geest, door de wet gerechtvaardigd wordt door God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden, als van velen, maar als van één, en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil, daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld, in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daar is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen.
Gemeente, wij zijn toegekomen in de catechismusprediking aan zondag 15, waarvan ons nu alleen nog rest vraag en antwoord 39. En dat zal ook de vraag en het antwoord zijn voor de prediking deze middag. Zondag 15, vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Antwoord: ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, dit gaat over de gekruiste Christus. En we letten met z'Heeren hulp op een drietal gedachten. Onze eerste gedachte: het onderscheid dat de kruisdood maakt. Onze tweede gedachte: de vervloeking die de kruiseling treft. En onze derde gedachte: de zekerheid die uit het kruis wordt verkregen. Dus het gaat in vraag en antwoord 39 over de gekruiste Christus. Een drietal gedachten rondom dat kruis die zo uit het antwoord en uit de vraag naar voren komen. Onze eerste gedachte: het onderscheid dat de kruisdood maakt. De vraag wordt hier gesteld: heeft dat iets meer in dan dat hij gekruisigd is geweest dan of wij met een andere dood gestorven waren? Wat wordt er dan bedoeld met die andere dood? En waarom kon de Heer Jezus die andere dood niet sterven, maar moest hij de kruisdood sterven? Onze tweede gedachte: de vervloeking die de kruiseling treft. We lezen dat aan het slot van antwoord 39, dat de dood des kruises van God vervloekt was. En onze derde gedachte: de zekerheid die uit het kruis wordt verkregen. Als in dit antwoord wordt gezegd: want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de veroordeling onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. We hebben gezien dat de naam Pilatus niet alleen in de 12 artikelen staat om een tijdsaanduiding te geven, maar dat hij genoemd wordt de wereldlijke rechter en dat dat heel cruciaal is in het proces dat de Heer Jezus moest ondergaan. Want misschien weten jullie het nog, jongens en meisjes, maar die rechter die heeft twee dingen gezegd en twee dingen gedaan. Het eerste wat die rechter heeft gedaan is gezegd, en dat is heel belangrijk, dat is de uitspraak van de rechter, dat de Heer Jezus onschuldig was. Hij heeft de Heer Jezus driemaal vrijgesproken. Onschuldig, onschuldig, onschuldig. Heel belangrijk. Want als de Heer Jezus niet onschuldig was, dan kon hij ook geen plaatsbekleder zijn. Dan had hij voor zijn eigen schuld moeten betalen. Het tweede wat de wereldlijke rechter heeft gedaan, is de Heer Jezus veroordeeld. Ter dood veroordeeld. Dat had Pilatus niet mogen doen. En daar zal Pilatus zelf voor veroordeeld zijn. Maar toch heeft de Heer Jezus niet tegengesproken, want hij zag in dat vonnis dat over hem werd uitgesproken het oordeel van God over de zonde. En dat oordeel dat wilde hij dragen. Voor hem stond achter de wereldlijke rechter God. We lezen dat ook in Jesaja 53. Dat God de Vader door het recht heen zijn zoon veroordeelde om de schuld weg te kunnen nemen van zondaren. En u heeft het vonnis geklonken, maar daarmee is het niet klaar. Dat vonnis, dat moet ook volvoerd worden. Als de doodstraf is uitgesproken, dan komt er ook een moment dat de doodstraf uitgevoerd wordt. Heel ingrijpend. Want we zullen straks zien, de doodstraf is over u en mij uitgesproken. Je zou kunnen zeggen, wij zitten in de dodencel. Wij wachten op de volvoering van het vonnis. U zegt, dat voelt bij mij helemaal niet zo. Nee, dat is juist het probleem. Ik kom daar later nog wel op terug. Maar de vloek ligt op ons. En het kan niet zijn dat een vonnis alleen wordt uitgesproken. Het moet ook uitgevoerd worden. En dat is bij de Heer Jezus ook gebeurd. Als dat vonnis niet uitgevoerd was, dan was er geen zaligheid. Waarom niet? Vanwege de gerechtigheid van God niet en vanwege de waarheid van God niet. Het heeft met de deugden van God te maken. Gods gerechtigheid, er moet betaald worden. Gods waarheid. De Heere kan van de vervloeking die hij uitgesproken heeft niet af. En alleen in de dood van Christus wordt Psalm 85 waar, weet u nog? Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Maar wel in de volvoering van het vonnis. De wijze waarop de Heer Jezus gestorven is, is niet toevallig. Dat is nooit toevallig. De wijze waarop iemand sterft, dat is in Gods raad bepaald. De tijd van ons leven is bepaald. De wijze van ons sterven is bepaald. En dat geldt zeker van de Heer Jezus Christus en... Ja, de wijze van zijn sterven is wel heel opmerkelijk. Want de Joden kenden de kruisdood helemaal niet. Het was geen Joodse dood. En dat is ook de bedoeling van de vraag, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Normaliter dan zou de Heer Jezus met een andere dood gestorven moeten zijn. Want wat kenden de Joden dan als iemand ter dood veroordeeld was? Hoe werd dan zo'n vonnis ten uitvoer gebracht? Daar waren bij de Joden 4 verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats kon de doodstraf ten uitvoer worden gebracht door steniging. Heel aangrijpend, we lezen nummer 15 van een man die het gebod van God verachtte en die op de Sabbat hout ging lezen. Werk wat op de Sabbat helemaal niet mocht gebeuren, mag gebeuren. En die man die deed dat alsof er niks aan de hand was en hij wordt bij Mozes gebracht en Mozes vraagt aan de Heere wat er met die Sabbatschender moet gebeuren. En de Heere zegt, hij moet gestenigd worden. Het hele volk was daar eigenlijk bij betrokken om het rechtvaardig oordeel van God ten uitvoer te brengen. Zij moesten vallen aan de kant van God. Zo'n man werd gestenigd door het eigen volk. En dan alleen kon het oordeel van God geblust worden. Steniging. Heel aangrijpend. Een tweede wijze waarop iemand ter dood gebracht kon worden, dat was door worging. Ophanging bijvoorbeeld. Je ziet bij die knechten van Benhadad dat die het oordeel over zichzelf voltrekken. Ze doen dat niet echt. Maar ze willen wel laten zien dat zij het oordeel waardig zijn. Die knechten van Ben-Hadad, die komen met de koorden van de veroordeling om hun hals. En ze zeggen, wij hebben gehoord dat de koningen van Israël goede tieren koningen zijn. Dit hebben wij verdiend, wij hebben de dood verdiend. En dat is over hen niet ten uitvoer gebracht. Een derde wijze waarop mensen die ter dood veroordeeld waren aan hun einde konden komen, dat was verbranding. Vreselijk. Je leest dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jefta. Jefta heeft de mannen van Efraïm niet bij elkaar geroepen toen hij ging strijden tegen de Ammonieten. En die mannen van Efraïm zijn woest daarover. En ze komen bij Jefta en ze zeggen, wij zullen u en uw huis met vuur verbranden. Vreselijk, als je zo aan je eind moet komen in het vuur. En de laatste mogelijkheid, dat is de mogelijkheid door het zwaard. We kennen allemaal wel de geschiedenis van Eglon en Ehud. Ehud had een zwaard. En dat had hij onder zijn mantel. En daarmee heeft hij het oordeel van God over Eglon voltrokken. Aangrijpend. Zo had de Heer Jezus dus ook aan zijn eind kunnen komen. Door een van deze straffen. En toch is dat niet gebeurd. En heeft dat nu iets meer in dat de Heer Jezus gekruisigd is dan dat hij met een andere dood gestorven waren. Ja, de dood van de Heer Jezus moest aan duidelijke eisen voldoen. Ik zal er een paar noemen. En dan ziet u dat die vier punten die we net genoemd hebben, alle vier afvallen. Er mocht geen been van de Heer Jezus gebroken worden. Denk aan het paaslam, jongens en meisjes. Dat paaslam, dat moest in zijn geheel gebraden worden. Dat mocht niet geschonden worden. Mocht niet onthoofd worden bijvoorbeeld. Nou, daar heb je de reden bijvoorbeeld waarom de Heer Jezus op deze wijze niet ter dood veroordeeld mocht worden. Niet door onthoofding. Heb je trouwens nog een mogelijkheid waardoor de straf werd volvoerd. Onthoofding met het zwaard. Dat kon bij de Heer Jezus niet gebeuren, want er mocht geen been gebroken worden. Een ander belangrijk punt was, er moest bloed vloeien. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En daarom kon de Heer Jezus niet door verstikking om het leven worden gebracht. Het bloed der verzoening moest stromen. Er moest een begrafenis plaatsvinden. Want dat hoorde bij de dreiging op de zonde, stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren. Er zou ook weer een wederopstanding plaatsvinden. En daarom mocht de Heer Jezus niet door verbranding om het leven komen. Dus al die wijzen van straffen die vallen af. En dan is er eigenlijk maar één die overblijft, maar dat is geen Joodse straf. Dat is een Romeinse straf. En de Joden waren van de Romeinen afhankelijk. Ze mochten zelf zonder toestemming van de Romeinen niet meer iemand ter dood brengen. En heeft dat iets meer in? Ja, dat heeft iets meer in. Die kruisdood, dat is een hele aangrijpende dood. Dominee Hellebroek zegt in het vragenboekje, had die dood ook enige verzwarende omstandigheden? En dan zegt hij, catechisanten, jullie weten het. Hij zegt, ja, het was een smadelijke, een smartelijke en een vervloekte dood. En vooral bij dat laatste zullen we straks stilstaan in onze tweede en derde gedachte. Het was een smartelijke dood. Toen Johan van Oldenbarneveld ter dood veroordeeld was ten tijde van Maurits. Vondel heeft er een gedicht van gemaakt. Toen zei hij, maak het kort. En dat sterven van Oldenbarneveld, dat is ook kort geweest. Hij werd onthoofd. Dat is een ogenblik. Maar dat is niet bij het sterven aan het kruis. Dat duurt vele uren. Dat is een hele smartelijke dood. We kunnen ons dat niet indenken als je lichaam uiteenscheurt. Omdat de nagels in het lichaam gedreven worden. En als daar een heel lichaam aan hangt, dan scheuren die wonden. Daar ontstaat wondkoorts. En door die koorts ontstaat dorst. En dan hangt iemand daar tussen de hemel en de aarde. Het is een verschrikkelijke dood. Ik ga nu niet in op de details die daar wel eens over geschreven zijn door mensen die er verstand van hebben. Wat er dan allemaal met het menselijke lichaam gebeurt op zo'n ogenblik. Maar gemeente, dat is een zeer zwaar lijden. En laten wij toch niet te snel klagen als wij te lijden krijgen. Want vergelijk het eens met wat de borg geleden heeft. Wat hij heeft moeten doormaken. Lees het eens, Psalm 22, Psalm 69. Wij klagen te snel. Wij klagen te veel. Wij klagen als we kiespijn hebben, jongen. En dat kan ook erg pijn doen. Maar wat heeft de Heer Jezus niet meegemaakt? En wij hebben het verdiend, hij had het niet verdiend. In de tweede plaats, het is een smadelijke dood. Kijk, als iemand gaat sterven en die ligt op bed en zijn lichaam is toegedekt en hij wordt verzorgd. Dat is allemaal heel anders dan dat iemand aan een kruis hangt. Naakt aan een kruis hangt. Want de kleren werden uitgetrokken. En iedereen kon dat zien. En iedereen liep daar voorbij, want het moest tot een afschrik wezen, zodat andere mensen geen kwade dingen meer zouden doen. Het moest een afschrikwekkende werking hebben. En mensen staken daar de spot mee. Die lachten die kruiselingen uit. Een smadelijke dood. De evangelisten die zijn maar heel sober in hun beschrijvingen over die kruisdood. Ze beschrijven het zomaar met enkele woorden. Maar achter die woorden, gemeente, daar zit een wereld van leed en van smaad. En tenslotte, het was een vervloekte dood. En dat is het allerergste voor de Heer Jezus geweest. Dat God de Vader over deze wijze van sterven zijn vloek heeft uitgesproken. En daar ligt de meerwaarde voor de gelovigen. Dat de Heer Jezus nu deze dood, deze vervloekte dood gestorven is. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de vervloeking die de kruiseling treft. Heeft dat iets meer in? Jazeker. Want daar ligt de diepste bron van vertroosting. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag. Hier is iemand aan het woord die zegt, die vloek die lag op mij. Die vervloeking die is over mij uitgesproken. Wie zegt dat? Dat zegt een kind van God. Hoe weet hij dat? Dat heeft hij geleerd op de leerschool van vrije genade. Hoe is hij dan aan die vloek gekomen? Want nu de Heere zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Vanmorgen hebben wij de 10 geboden gehoord. En is er iemand in de kerkgemeente, jong en oud, die kan zeggen, ik heb dat alles gedaan. Ik ben de wet volmaakt gehoorzaam geweest in gedachten, in woorden en in werken. En zelfs al hebt u dat gedaan, dat hebt u niet gedaan, maar al had u dat gedaan, dan nog bent u de vloek niet kwijt, want wij hebben erfzonde. Wij zijn in ons verbondshoofd Adam van God afgevallen. En die erfzonde, dat is de bron van alle andere zonden. Dus al hebt u de uitleving niet, dan hebt u in ieder geval de bron in uw leven. En bent u vervloekt. Dat is wat. En dat geldt van u en van mij, dat geldt van ons allemaal. Hebt u de ernst daarvan ingeleefd? Wij kunnen zo gerust leven alsof er niks aan de hand is. Maar gemeente, de vloek ligt op ons. Het oordeel ligt op ons. En dat wordt wel een keer uitgevoerd. Het is Gods langmoedigheid dat dat nog niet gebeurd is. Dat zwaard van Gods gerechtigheid dat schijnt te slapen. Maar dat zwaard, Zacharia 13, dat zal een keer ontwaken. Zwaard ontwaak. En wat zal er gebeuren als dat zwaard op ons af zal komen, gemeente? U zegt, ja, daar wil ik liever niet aan denken. Nee, maar daar zou je juist wel aan moeten denken. En daar ga je ook aan denken als je jezelf leert kennen als vervloekt. Als de wet van God gaat eisen, als de zonden levendig worden, kennen wij dat. Avondmaalgangers, u hebt pas aangezeten aan de dis des verbonds, kent u dat? Moet je dat kennen dan? Ja. Ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, staat er letterlijk. Omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij de eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Als je die vloek niet kent, wat kom je dan aan het avondmaal doen? Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En hier is iemand die zegt, daar weet ik van. Die vervloeking, die ligt op mij. Nee. En dat is zo wonderlijk. Hij zegt, die lag op mij. Mag ik eens wat vragen? Hoe bent u dan van die vervloeking afgekomen? Die vervloeking die op mij lag, die heeft hij op zich geladen. En zo ben ik het kwijtgeraakt. Hier is dus iemand aan het woord, gemeente, die in de oefening van het geloof ook de Heere Jezus heeft mogen leren kennen als zijn schuldovernemende borg en zaligmaker. Hij heeft mijn plaats ingenomen. Ik lag in die vloek. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd van droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. En deze leerling die heeft mogen zeggen tegen zijn ziel, keer mijn ziel tot uw rust weder, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Hoe kan dat? Want u zei toch dat dat oordeel volvoerd moest worden? Ja, dat oordeel dat is volvoerd. Zwaard ontwaak tegen de zondaar. Nee. Zacharia 13 zegt, zwaard ontwaak tegen mijn herder. Dat is zondag 15. Tegen de man die mijn metgezel is, sla die herder. Dood die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Hier heb je zo'n kleine. Die mag weten dat de hand des Heren zich tot hem gewend heeft. De vervloeking die op mij lag, die heeft hij op zich geladen. Ja, dat heeft de Heer Jezus al gedaan in de stilte der eeuwigheid. In de raad des vredes, toen heeft hij het al gezegd, Vader, ik zal betalen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in binnenst ingewand. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik ga om uw wil en om uw welbehagen te doen. Wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij naar deze aarde kwam? En als een vervloekte gelegen heeft in de kribbe van Bethlehem. En als een vervloekte is uitgeleid buiten de legerplaats om aan het kruis genageld te worden. Oh ja, dus dat is gebeurd. Jezus stierf voor de zondaren. En ik ben een zondaar, dus hij stierf ook voor mij. Ja. Nou ja, zo gemakkelijk is dat niet. Want de Heer Jezus stierf niet voor alle mensen. De herder stierf voor zijn schapen. Bent u wel een zondaar? Denk dat het goed is dat u eerst een zondaar wordt. Eer dat u zo'n rekensom maakt. Want als je een zondaar wordt, dan kun je dat helemaal niet meer berekenen. Als je de rekening gepresenteerd krijgt, dan staat die wel op mijn naam en niet op de naam van een ander. En wie zegt dat Jezus dat ook voor mij gedaan heeft? Wij zullen hem ook door het geloof als de schuldovernemende borg persoonlijk moeten leren kennen. Ik heb vanmorgen gezegd dat Ambrosius in het zien op Jezus daar telkens de vinger bij legt op die persoonlijke toepassing. Daar gaat het om. Ik sprak eens een vrouw, ik heb het wel meer gezegd geloof ik, die zegt, ach dominee, wat doet u moeilijk op Goede Vrijdag aan het kruis is alles volbracht. Ja, dat is ook zo, 100% mee eens, alleen dat moet toegepast worden. En op veel kansels wordt dat woordje toepassing nooit meer gebruikt. Of wordt de toepassing een werk van u en van mij. Maar dat moet toegepast worden door de Heilige Geest. Bent u een vervloekte? Ik geloof toch dat het daarmee begint, gemeente. Dat de mens eerst amen moet leren zeggen op de vloek. Eer dat hij amen kan leren zeggen op de zegen. En als je amen leert zeggen op de vloek van de wet, dan heb je op de zegen geen recht meer. Dan wordt het een wonder. Dan wordt het een bedelen om genade. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. De apostel gaat wel heel ver als hij zegt dat Christus een vloek voor de zijne is geworden. Galaten 3. Ja, door deze dood te ondergaan. Want waar heeft God de vloek over uitgesproken? De Joden kenden niet de kruisiging van levende mensen. Zij kenden alleen de ophanging van doden. Dat gebeurde wel eens. Als gruwelijke zondaren gedood waren, dat zij dan werden opgehangen en zo aan Gods gerechtigheid werden overgegeven. En daarvan zegt de Heere dat zo'n opgehangene hem een vloek is. Nou, als iemand die na zijn leven wordt opgehangen al een vloek is, hoeveel te meer dan iemand die al in zijn leven aan een hout wordt opgehangen. Die is dubbel vervloekt, zou je kunnen zeggen. En nu is de Heere Jezus nooit als persoon vervloekt. Hij is altijd de beminde zoon van zijn vader gebleven. Maar hij is wel tot een vloek geworden en hij heeft de vloek gedragen. En als dat niet zo was, dan zou er geen zaligheid zijn. De vloek die op mij lag. En die vloek die bestaat daarin dat wij voor eeuwig uit Gods gunst en gemeenschap zijn verstoten. Weggeworpen te worden van God. Dat is de vloek. En dat moest de Heer Jezus ondergaan. En dat heeft hij ook ondervonden. Kijk, de dood hoeft niet zo verschrikkelijk te zijn. Als je mag weten dat je in Gods gunst mag delen. Martelaren die zijn zingend de brandstapel opgegaan. De dood was voor hen geen vloek. De dood was voor hen een doorgang tot het eeuwige leven. Maar voor de Heer Jezus was het een ondervinden van de vloek, de toren van God die hij moest wegdragen. Het kruis, gemeente, is het teken van Gods vloek. Er zijn nog wel eens wat mensen die dragen een kruis aan een ketting op hun borst. Een houten kruis of een gouden kruis. En dan denk ik wel eens, als ik dat zie, besef je nou wel wat dat betekent? De vloek hangt op je borst. Want dat wil het kruis zeggen. Het heeft alles te maken met de vloek van God. Als je dat inleeft, wat het is om een vervloekte te zijn, hang je dan een kruis op je borst. Ik kan me dat eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed indenken. Aangrijpend. En die dood, die moest de Heer Jezus ondervinden. En die is ook gesymboliseerd in die indrukwekkende geschiedenis van de koperen slang. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat de iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Mozes kreeg de opdracht toen dat volk daar, ja, inderdaad lag weg te sterven door het slangengif, om een koperen slang te verhogen. En die slang die doet denken aan het paradijs. Die slang die doet denken aan de vloek. Want de slang was vervloekt boven al het gedierte des aardrijks. En die slang moest verhoogd worden onder het volk. Want het wonder van die geschiedenis van de koperen slang is dat er bij God een middel is om die vloek tot stilstand te brengen. Ja, om die vloek weg te nemen. En dat in de verhoging van de Heer Jezus Christus aan het kruis. In dat bloed der verzoening. En die boodschap die mag vandaag nog klinken, gemeente. Wij prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een ergernis. Waarom? Nou, de Joden die hebben hun eigen gerechtigheden. Wat moet je dan met Jezus doen? Een ergernis. En voor de Grieken een dwaasheid. Waarom? De Grieken hebben zo hun eigen filosofieën. En daar past helemaal niet de kruisdood in. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor verdoemelijke zondaren een kracht Gods tot de zaligheid. Wat een wonder. En dan zegt deze leerling, ik ben daar zeker van. Onze derde gedachte. De zekerheid die uit het kruis wordt verkregen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 118. En daarvan het 7e en het 10e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was er die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, het 7e. En het 10e vers. onze derde gedachte de zekerheid die uit het kruis wordt verkregen. Ja, het, want daardoor ben ik zeker. Wie zegt dat? Dat zegt een vervloekte. Want we hebben het gehoord, onze tweede gedachte, de vervloeking die op mij lag. Hij heeft dat gevoeld. Hij heeft dat beleefd. Hij heeft dat gedragen. Maar het is weg. Het is weg. En waarom is het weg? Een ander heeft het overgenomen. Dat is een wonder, dat is niet met woorden uit te drukken. Hoe gaat dat dan precies? Nou, jongens en meisjes, er staat een hele mooie geschiedenis in de Bijbel daarover. Simon van Cyrene. Simon van Cyrene, hij kwam van de akker. Hij was in Jeruzalem om het paasfeest te vieren. En als je paasfeest wil vieren, dan moet je rein zijn. Mensen moesten daar rekening mee houden, ze moesten zich reinigen. Dus hij was naar Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. En dan in de weg van Gods voorzienigheid, dan komt hij daar op de Via Dolorosa, weet je het nog? Die stoet tegen de Heer Jezus, dragende zijn kruis, de dwarsbalk van zijn kruis, waarvan het laatste stuk over de grond sleepte. Het ging hen niet snel genoeg. En wat gebeurt er dan? Ze grijpen die Simon van Cyrene vast en ze duwen hem onder dat kruis. Hij wil dat niet. En dat snap ik wel dat hij dat niet wil, want hij wil paasfeest gaan vieren. En nou mag hij straks geen paasfeest meer vieren. Want als je zo'n kruishout aanraakt, dan ben je onrein geworden. Hij wilde het niet, want er staat, ze dwongen hem. Dat hij zijn kruis droeg. Hij moest dat kruis van de Heer Jezus dragen. En toen ik daarover gepreekt heb, toen heb ik ook gezegd, hij heeft dat kruis van de Heer Jezus niet lichter gemaakt. Want waarschijnlijk is het alleen maar zo dat hij dat stuk wat over de grond sleepte, dat hij dat heeft moeten optillen. En de Heer Jezus die heeft zich in dat kruis dragen ten diepste niet laten helpen. Simon van Cyrene, heel zijn leven stort in elkaar. In plaats van een vroom mens wordt hij een kruisdrager. Met militair gezag wordt hem verordend om dat te doen. Ja, wij willen het kruis niet dragen, gemeente. Wij willen niet een vervloekte zijn. We willen niet onrein worden. We willen vrome mensen zijn, netjes naar de kerk gaan, keurig leven leiden, ja. Maar wat is het een zegen als de Heere dat kruis van Christus op je schouders legt? Dat wil je niet. Maar dat is zo nodig. Waarom is dat nodig? Niet om de Heer Jezus te helpen, maar om te leren wie we zijn en wat wij verdiend hebben. Met u daar wel eens mee eens geworden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nee, hij hoefde het niet te doen om te betalen, Simon van Cyrene. Hij heeft het niet borgtochtelijk gedragen. Weet je wie het borgtochtelijk gedragen heeft? De Heer Jezus, die liep voor hem. Hij heeft het kruis achter Jezus mogen dragen. Hij heeft het hele evangelie, zou je kunnen zeggen, in een paar minuten mogen leren, voor ogen mogen zien. En toen ze op Golgotha aankwamen, jongens en meisjes, wie moet er nou aan dat kruis eigenlijk? Wie is er nou een zondaar? Jezus of Simon? Nou, daar hoeven we niet zo lang over na te denken. Simon, laat hem gekruisigd worden. Maar Simon mag vrij uit. En Jezus gaat aan het kruis in de plaats van Simon. Dan heb je het heel eenvoudig. Wat de Heere nou zijn kinderen leert, en dat gebeurt niet in 10 minuten. Maar er zijn vaak jaren voor nodig. Alleen al om dat kruis te aanvaarden. alleen al om onder Gods recht te buigen. Deden we het maar eerder. En om te leren wie Hij is die dat kruis vrijwillig heeft gedragen, zonder te mopperen, zonder tegen te staan. En die daar als de plaatsbekleder de plaats van de zijnen heeft ingenomen. Wat is Simon naar huis gegaan? Het is voor hem echt Pasen mogen worden. Al mocht hij dan misschien niet in de tempel komen. Kent u er iets van, gemeente? De zonde en vervloeking die op mij lag. Hij weet ook voelen drukken. Dat ruw houten kruis wat wij verdiend hebben. Als je het niet voelt drukken, dan heb je ook geen behoud nodig. Het is nodig ter ontdekking. Het is nodig in de weg van geloofsoefening. En de Heer Jezus heeft die dochters van Jeruzalem, dat waren allemaal lieve vrouwen, zo bewogen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zo alleen krijgt dat kruis van Christus waarde. Daardoor ben ik zeker. Die last die lag op me. Ik heb het gedragen, maar het is weg. En waarom is het weg? Omdat Hij mijn plaats heeft ingenomen. Het zwaard wat mij zou doden, dat is naar de herder toe afgewend. En de herder heeft het gedragen. De herder is gedood en de schapen, die mogen door de herder het leven krijgen. Ik ben daar zeker van. Het is weg. Zoals die weggaande bok op de Yom Kippur, op de grote verzoendag. Die werd de woestijn ingestuurd. Die kwam nooit meer terug om de onreinheid weg te dragen uit het leger. Dat is met mijn onreinheid gebeurd. Het is weg. Die zware last die ik niet dragen kon. Omdat er een ander geweest is. En gemeente, rust nou niet eer dat u dat weten mag. Ik zeg niet dat het daarmee begint in het leven der genade. Maar het recht moet zijn loop hebben. En als daar nog zoveel openstaande vragen zijn, dan moeten die vragen opgelost worden. Anders kunnen we toch niet gerust naar de eeuwigheid reizen. En inderdaad, in die weg wordt het kruis tot troost. Dan moet ik denken aan die oud-testamentische geschiedenis. Sebna. Sebna was de sleuteldrager van het huis van David ten tijde van Hiskia. Maar die Sebna, ja, die man die misbruikte zijn positie. Hij had een huis in de hoogte uitgehouwen. Maar de Heere zegt tegen hem dat hij hem weg zal werpen met een mannelijke wegwerping. En hem weg zal rollen, gelijk men een bal rolt in een land wijd van begrip. En dat is die vloek. Sebna, de vloek weg van God. Vervloekt zijt gij. En dan wordt er een andere sleuteldrager aangewezen, Eliakim. Eliakim, en Eliakim is een type van de Heer Jezus Christus. En deze Eliakim zal de sleutel dragen van het huis van David. En hij zal open doen en niemand sluit. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. En in gedachten, jongens en meisjes, dan zie ik Eliakim met die grote sleutel op zijn rug door de straten van Jeruzalem gaan. Kijk, want wij denken bij een sleutel aan een sleutel van een paar centimeter. Maar die houten sleutel, die was zo lang als een bezemsteel, bij wijze van spreken, die werd op de schouder gedragen. Hij zal open doen en niemand sluit. En zo is er een volk op deze aarde, gemeente, die meerdere Eliakim mag leren kennen. En voor wie het kruishout tot een sleutel mag worden. Een sleutel tot de opening van de hemel. Een sleutel tot voldoening van Gods rechtvaardigheid. Ons sleutelbosje is waardeloos. Misschien hebben wij een hele sleutelbos van eigen gerechtigheid opgebouwd. Maar al die sleutels die passen niet. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieden. En alleen dat kruis van Christus, daar vloeit de zekerheid uit voort. Dat die vloek weg is. Dat God tevreden is. Daar gaan we het nog wel over hebben straks ook als het over de opstanding van Christus gaat. Maar het komt alles voort uit het kruis van Christus. Gemeente, er is geen andere grond. Er is niets anders wat een arme zondaar behouden kan. En daarom willen wij ook niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruist. En u zegt dat is een ruime prediking, dominee. Ja, maar dat is ook een hele scherpe prediking. Want alles wat u aanmeent te brengen buiten het kruis van Christus, gooit het maar in de prullenbak. Kan voor God niet bestaan. Het kan alleen in deze weg. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En die weg die mag vandaag nog gepredikt worden. Voor de grootste van de zondaren. En daarom rust toch niet. Eer u hem kennen mag, daardoor ben ik zeker. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Dat erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis, gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Amen.